Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Een kat heeft 7 of 9 levens, naar gelang je bijgeloof. Maar dat komt nog niet in de buurt van het aantal levens dat jazzmuzikant en componist Chris de Voort heeft. Hij overleefde achtereenvolgens een hartinfarct, een hartstilstand, een coma, opnieuw een hartinfarct, een open hartoperatie, een tweede, een reanimatie en dat is nog maar de helft van het verhaal. Maar hij leeft, creëert, brengt nieuwe, mooie dingen tot stand omdat hij niet anders kan. Naar eigen zeggen, dag Chris de Voort, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik altijd een beetje onderweg ben en altijd op wandel ben in mijn hoofd of letterlijk van de berg naar het dal en omgekeerd. Dus ik denk dat ik nu ergens kalm in het midden ergens op een bankje zit, tussen berg en dal.
Ja, maar je komt van een dal of kom je van een berg?
Goh, ja, ik denk dat ik sedert 2 jaar uit een zeer diep dal kom natuurlijk, met wat u net gezegd hebt. En nu zit ik echt wel heel stevig op een kleine berg, laat ons zeggen. Ik ga niet meer te ambitieus zijn om de Himalaya te beklimmen of zo.
Nee, maar de Mont Blanc kan nog.
Dat zou nog kunnen, ja.
Mensen die het kunnen weten, medici zeggen dat je hier zit nu tegenover mij, is een half mirakel.
Ja, ik kan dat natuurlijk medisch niet uitleggen, maar...
En we gaan het straks nog over hebben, hoor. Maar...
Ah, oké. Okay.
Maar het is toch ongelooflijk wat je hebt meegemaakt.
Ja, ja. Maar vooral de korte tijd, hè. Het is eigenlijk op... alles is op 1,5, 2 maanden gebeurd, hè. Dus ja, ik heb in totaal 3 maanden eigenlijk hospitaal en revalidatie non-stop meegemaakt. Ja. Ze hebben mij gezegd, ja, jij wil echt nog leven. Ja.
Is dat zo?
Ja, dat is zeker zo, ja. Ja.
Geloof je dat? Dat je zozeer kunt de wilskracht hebben om te leven, dat je dat soort dingen wat je allemaal hebt meegemaakt, van een open hartoperatie, een tweede reanimatie, noem maar op, dat je dan toch kunt overleven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook heel mentaal is. En ook, ik ben... van oorsprong echt wel een zeer positief, optimistisch iemand. En ik heb nooit meditatie gedaan en zo voor mijn accident. En nu ben ik daarmee bezig, 2 jaar. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het letterlijk voel. Dat je mentaal jezelf kunt versterken. En dus dat was iets die eigenlijk al deep down bij mij aanwezig was. En dat ik uitte via andere manieren. Maar die ik ook via vele manieren eigenlijk... destructief eigenlijk naar beneden haalde. En dus nu voel ik dat letterlijk, dat ook wel één van mijn reddingen geweest zijn. En een tweede redding is waarschijnlijk dat ik uiteindelijk, ondanks alles, ik ben een zeer sportief iemand geweest in mijn jeugd. En ik deed niets anders dan, ik speelde bij Cercle Brugge tot aan mijn 16.
Oh, kijk eens.
Dus ik bedoel, dat zijn dan ook details blijkbaar die toch kunnen helpen bij een revalidatie, ja.
Bij een overleven eigenlijk, hè?
Mm-hmm. Ja.
Chris, ik zei het, we komen er straks terug, want ik denk dat hier ook een beetje een nieuwe mens zit. Je had het over destructie, veel alcohol, zwaar leven, hè, toch? Roken.
Ja, ja.
Het kon niet op, mm-hmm. En dan natuurlijk...
Maar veel plezier dan.
En geen spijt, hè?
Nee, helemaal niet.
Ik ben blij dat je hier bent. Niet alleen omdat je het hebt overleefd, maar gewoon ook omdat ik al heel lang met jou eens zou willen praten over je leven, maar ook over de muziek die je maakt. Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, als jij niet voor muziek had gekozen, dan niemand. Ik bedoel, iedereen in de familie is, ja, broers, vader, is gepokt en gemazeld door de muziek.
Maar het gaat vooral verder. Ik bedoel, ik heb inderdaad 3 broers en een zus. Er is 1 broer muzikant daarvan, hè. Maar iedereen heeft muziek gedaan. Maar mijn vader was heel belangrijk. Ja. Dat was eigenlijk een belangrijk muziekpedagoog. Maar eigenlijk een fantastisch goede muzikant. En ook een ongelooflijke passie voor muziek en voor muziekpedagogiek. Maar hij heeft les gekregen van zijn vader, Jozef de Voort. En Jozef de Voort heeft les gekregen van Hector de Voort. En Hector de Voort heeft les gekregen van Victor de Voort. Dus piano bedoel ik nu. Dus dat is een zeer lange lijn. En bijvoorbeeld Hector de Voort, ik heb nog een paar partituurtjes liggen. Dan spreek ik over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Bet overgrootvader?
Ja, dus mijn overgrootvader. Hè? Mm-hmm. De vader van mijn grootvader. Hector de Voort, liederen die gepubliceerd zijn. En dat ging dan over in het West-Vlaams. Dus eigenlijk was hij een rapper in het West-Vlaams avant la lettre. En dat zijn zo van die lead sheets, dat zijn zo van die partituren met de melodie en de pianobegeleiding en de tekst dat hij zelf schreef. En dat ging dan over de trein en over de elektriek, want dat kwam op.
Ja. En elektriek is dat dan de tram of zo?
Nee, de elektriek is de elektriciteit.
Oh ja, oké. Okay, ja.
West-Vlaams, hè?
Ja.
En de trein is de trein natuurlijk. Ja. Dus dat was de opkomst van die fenomenen. En dus hij schreef daar liedjes over, die dan gezongen werden in zijn dorp Koekelaren en dan ook in omstreken. En ik heb nog een handgeschreven partituur van hem die De Schemering noemt. En het is echt ongelooflijk, met vulpen geschreven, een pianosolostukje. En het is echt zo... Toen, 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 toen. Zo'n soort vals en een beetje satie-achtig zo.
Oh. Ja. En schemering, dan echt de avondschemering?
Ja. Zo.
Een beetje melancholiek dus.
Ja. Maar dat was ook de periode van de romantiek en zo natuurlijk. Ja.
Zit dat ook niet een beetje in de familie, dat melancholische?
Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel, ja. Maar bij mij alleszins, ja. Ook.
Uitgesproken, hè? Enfin, je muziek verraadt dat ook gewoon, laten we eerlijk zijn.
Ja, het is een facet die erin zit, zeker en vast. Ja.
Maar nu heb je het over de lijn achter je,
ja.
Maar de lijn met je en voor je, bedoel de mensen die jou zullen opvolgen, jouw zonen, ook, hè?
Ja.
Jouw echtgenoot, ook, hè?
Kaname, de moeder van mijn kinderen.
Ja.
Ze is een grote melomane, maar ze is geen muzikante. Maar ze is een zeer groot liefhebster. Dus die heeft ook mijn kinderen beïnvloed op die manier. Ja. Dus laat ons zeggen, ik heb mijn kinderen natuurlijk beïnvloed gewoon door het feit dat ze mij iedere dag bezig zagen. Thuis en op podium en zo. Maar de moeder is een zeer grote fan van allerhande muziek. En zij heeft ook mij veel andere soorten muziek leren kennen. En dat heeft ze dus ook heel erg doorgegeven aan mijn kinderen.
Tomoko Nakayama.
Ja, ja, ze noemt eigenlijk... dat is haar officiële naam.
Mooi.
Tomoko. Maar ik vind het nog mooier. Haar voornaam is veranderd door haar vader in Kaname.
Kaname?
Ja, Kaname Nakayama. En dat is uitzonderlijker. Tomoko is nogal gangbaar.
Gewoontjes. Japan. Te gewoontjes.
En weet u wat Kaname wil zeggen?
Nee.
In het Frans, indispensable, indispensable.
Oh. Wauw.
Dus in het Nederlands...
God, ik zou zeggen... Onvervangbaar.
Voilà.
Kijk, Chris, maar even over die twee kinderen van jou, hè? Kaito en Umi. Umi is de muzikant, geloof ik, hè?
Ze zijn alle twee muzikant, maar Umi is voorlopig de bekendste muzikant. Hij is ook de oudste. En hij is eigenlijk... Hij is dus producer en beatmaker. Dus echt de muziek van vandaag. En hij zit echt wel in de hiphopwereld. En is eigenlijk de sidekick van Zwanger Regie. Hè.
Ja.
Ze zijn eigenlijk met twee. Hè. Hij is zijn DJ. En,
twee handen op één buik. Twee handen op één zwangere buik.
Ja.
Maar wat ik wil zeggen is met heel die genealogie, die genezen eigenlijk van die familie, van het muzikale... Mm-hmm. Is er eigenlijk nog tijd, ruimte voor andere dingen? Ik bedoel, zijn jullie niet helemaal zozeer into music dat het bijna op het krankzinnige af is? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar ik besef dat nu meer als ik kan terugblikken. Hè? Kijk, in mijn geval kan ik nu wel zeggen dat het eigenlijk zo'n natuurlijke taal was dat ik heel veel tijd had om andere dingen te doen. Ik bedoel, maar ik kon dat op het moment zelf niet zeggen, maar nu besef ik dat als kind al, de manier waarop ik eigenlijk muziek leerde en speelde, was helemaal niet academisch.
Hoe dan?
Ik was gewoon mee luisteren met platen en dan meespelen met mijn blokfluit, met die platen. En die nootjes lezen kwamen achteraf en ik volgde alles sedert vanaf mijn 10e, 12e. Want mijn vader, moet niet vergeten, mijn vader die luisterde altijd naar muziek met een pedagogisch doel. Hoe kan ik dat overbrengen aan leerlingen die niet muzikant zijn? Maar dus, die heeft ook boekjes geschreven, tezamen met Jos Wojtak en Paul Anoul, en dat is zeer veel gebruikt geweest in de humaniora, met kleuren voor thema's en voor... En zij hebben dat eigenlijk uitgewerkt. Tja, ik zat er als kind gewoon, ik zag dat gewoon liggen. Dus ik volgde ook al partituren van symfonieën van Beethoven en Haydn en zo, als ik, ja, ik weet het niet, 10 jaar was of zo. Dat was zeer natuurlijk. Dus eigenlijk, gans mijn jeugd tot aan mijn 17e, was ik veel meer bezig met sport dan met muziek.
Want de muziek, dat was van nature uit.
Ja, en ik speelde en ik improviseerde. Ja. En ik ben naar de academie geweest, maar die juffrouw, die sloeg met letterlijk met zo'n lat op mijn vingers, dat ik dus gestopt ben en dan maar naar een muziekschool van mijn vader geweest ben, de zaterdag.
Ja.
En ik had heel veel talent voor blokfluit. En ik had ongelooflijke leraars vanaf dat ik 10 jaar was.
Maar dat is zo'n instrument waar wij een beetje meewarig over doen. Hè? Och ja, blokfluit, wie heeft het niet gespeeld? Maar een echte professional, tuurlijk, dat is wat anders natuurlijk. Mm-hmm.
Maar dat was echt natuurlijk voor mij. En de piano is er dan heel vlug bijgekomen. Maar mijn leraars waren Patrick Peyre en Bartolt Kuiken.
Ja.
Want die waren zelf student. Ik was 10 jaar en zij waren ongeveer 20. En dus... ik besef dat allemaal achteraf, dat ik dus ook zeer goed gecoacht geweest ben vanaf heel vroeg.
Ja. Je gaat toch op de een of andere manier, vlucht je, is dat zo, mag ik dat zeggen, Vlaanderen uit, België uit en je gaat naar New York.
Ja, er zijn een paar tussenstappen, hè. Maar laat ons zeggen, mijn groter verhuis was voor mij voor New York en dat was naar Luik. Dus ik heb mijn blokfluit afgemaakt in Antwerpen, maar weer dankzij mijn vader, want die zag mij constant op de piano improviseren en luisteren naar jazz en blues en ook gitaar spelen. En die zei, weet je, er zijn stages in het dorp in de zomer door de Halloween Stichting en zo. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ja, dat heeft mijn ogen geopend en mijn oren vooral ook, want ik dacht dat je dat niet kon studeren. Want dat lag toch ver voor mij. En ik wilde eigenlijk stoppen met mijn blokfluitstudies in Antwerpen, het conservatorium, en ook oude muziek en zo. Ik ben daar eigenlijk in opgegroeid, in de oude muziek. Dat was zo natuurlijk voor mij. En ik wilde jazz doen. En ik studeerde niks anders meer zelf op piano, want dat bestond niet, hè, jazzscholen. Dus je had 1 week stage en dan 1 jaar studeerde je alles op jezelf. Dat was dan gewoon, oké, ik moet die progressies leren in alle toonaarden. En dan deed hij dat. Allee, als je dat gepassioneerd was, deed hij dat gewoon.
Maar je bent naar Luik gegaan.
En mijn vader heeft toen gezegd, luister, ik wil toch dat je blokfluit afmaakt.
Mm-hmm.
En hij heeft daar goed aan gedaan. Het was helemaal geen autoritaire man, maar als het moest, stond hij op zijn strepen op een heel lieve manier. En hij zegt, we willen jou dan helpen financieel om eventueel naar Berkeley te gaan, Amerika of zo. En op een dag in het weekend in Brugge was er een huisconcert, een jazzgroep uit Luik. En ik was daar zo weg van. En ik ben beginnen babbelen met iemand, André Clenes, de bassist. En die zei, maar waarom kom je niet naar Luik? Uh-huh. En na mijn blokfluit ben ik in plaats van naar Amerika gaan, naar Luik gegaan. En dat is voor mij een enorme openbaring geweest, ook op gebied van het besef welke prachtige land dat wij hebben, die inderdaad zeer verschillende mentaliteiten heeft.
En hoe was het daar in Luik?
Voor mij was dat het buitenland, dat was echt het buitenland. Meer dan New York, want wij zijn uiteindelijk...
Dat is krankzinnig.
Ja, wij zijn eigenlijk...
En waarom dan?
gewoon dat Latijnse, dat Franse. Ik sprak Frans, maar niet zo goed. En ook vooral dat Latijnse en dat warme. Niet het Germaanse, maar het Spaanse, het Italiaanse.
En in welke kringen vertoefde je daar dan?
Ja, direct natuurlijk in de meer muzikale kringen en artiestenkringen. Je moet ook niet vergeten, dat was het begin jaren 80. Ik heb daar gewoond van 82 tot 87. En het was een...
De jazz scene ook?
Ja, maar ook het conservatorium was het meest progressieve conservatorium ooit in Europa, met Henri Pousseur als directeur.
En waarom was dat progressief?
Ja, dat was door Henri Pousseur. Dat was een persoonlijkheid die in de hedendaagse muziek zat. Die nodigde John Cage uit, Anthony Braxton. Maar je had dezelfde tijd Jacques Belzer, die in de jazz zat, met Chet Baker, die daar woonde bij hem. Ik bedoel, dat was gewoon fenomenaal. En dus ik switchte van hedendaagse muziek naar een vrije improvisatie met Gerrit List en Frédéric Jefsky.
En ondertussen het goede leven, hè?
Ja, ja, en natuurlijk, ja.
Hijsen.
Ja, en
drinken, roken.
Maar vooral veel spelen. En ja, en ook veel studeren. Ja, ik was natuurlijk heel jong. En inderdaad, ik... dat was ook wel een denk ik... jazzmuziek is ook... hoe moet je dat zeggen? Dat is een soort vlucht ook, hè? Naar het onbekende, hè? En dus,
is het een soort van escapisme?
Ja, maar die honger naar altijd nieuwe dingen en naar nieuwe belevenissen. En dat is wat dat zo mooi is in jazz, dat je dus iemand tegenkomt die je niet kent, begint te spelen. En dan heb je op dat uur tijd of twee uur tijd, zit je in een andere wereld dat je anders nooit zou beleven. En natuurlijk is dat dan ook gelinkt met eventueel ook drank en
voilà. Dat hoort daarbij.
Ja, het hoorde daarbij, maar bedoel, het hoeft niet daarbij te horen.
Nee,
hè?
Niet meer.
Maar,
hè?
Nee.
Je hebt Rainer Maria Rilke meegebracht. Mm. En dan heel specifiek brieven aan een jonge dichter. We spreken over begin 20e eeuw, 1903, 1908. Dat is eigenlijk heel fascinerend. Ik heb ze ook ooit gelezen. Mm-hmm. Omdat je, als je zelf een beetje creatief bent en schept en schrijft, of in jouw geval ook musiceert, dan word je daar toch met je neus op de feiten gedrukt. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. waarom creëer je? Mm-hmm. En ik denk dat Rilke in die brieven, aan een jonge dichter, mm-hmm. die jonge dichter is Frans Xaver Capus, die hem vraagt, kijk, wat moet ik doen met die gedichten? Zeg mij eens, wat vind je daarvan? Waarop eigenlijk Rilke zegt van, wat ik daarvan vind is eigenlijk van geen enkel belang. Mm-hmm. Wat essentieel is, schrijf je die vanuit een innerlijke noodzaak? Mm-hmm. Wat jij doet, mm-hmm. Christenvoort, doe je dat? Kun je dat zeggen met de hand op het hart? Alles wat je schrijft, wat je doet, is vanuit een innerlijke noodzaak, omdat het niet anders kan?
Ja.
Dat is knap,
dat groeit ook
natuurlijk.
Ja, vooral nu kan ik dat zeggen. En vooral nu, vandaag of gisteren. Ik ga straks naar huis en ik ga toch minstens een uurtje of twee uurtjes schrijven. En dat is gewoon dagelijks.
En niet omdat je daarmee je brood op de plank verdient?
Nee, natuurlijk is dat ook gekomen daarmee. En ik ben ook niet stom. Ik ben een specialist in opdrachten krijgen, waarvan dat opdrachtgever vaak denkt dat het zijn idee is. Oké, maar ik maak nu een beetje een boutade, maar ik bedoel, ik krijg voorstellen en ik zeg, het is interessant, maar eigenlijk heb ik een andere tekst in gedachten, of een ander boek, of een andere guest, solist, of een andere bezetting. Dus ik bedoel, ik kan niet iets schrijven. Voilà. Ik kan niet schrijven waar ik niet achter sta. Of puur om brood te verdienen. Nee. En nu, en met die corona en die lockdown, voel ik voor de eerste keer alles ligt stil. Zelfs opdrachten die normaal moeten komen en die normaal gevraagd worden voor orkesten, of ligt allemaal stil. Niemand durft beslissingen nemen. Maar ik schrijf.
Zij bijna wat Rilke in zijn brieven aan die jonge dichter schrijft. Hè? En als je nou denkt, ik heb niks om te schrijven. Hoor. Ik bedoel, ik heb geen onderwerp. Maak gebruik van die verveling. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment ontzettende last hebben van verveling, hè, omdat ze nergens naartoe kunnen. En Rilke schrijft, maak gebruik van die verveling en kijk langdurig in de spiegel. Een dichter heeft genoeg aan zichzelf.
Ja.
Heeft Chris de Voort genoeg aan zichzelf?
Op het gebied van componeren en creëren, ja. Ja. Maar natuurlijk voed je met veel dingen van buiten. Maar alles vertrekt vanuit jezelf.
Weet je wat? Lees eens een fragment vooruit. Die prachtige brieven van Rilke. Het komt dus uit Brieven aan een jonge dichter. Chris de Voort leest.
Niemand kan u raad geven en helpen. Niemand. Er is maar één enkel middel. Voel uzelf aan de tand. Onderzoek de reden die u dwingt te schrijven. Ga na of die reden tot in het diepst van uw hart zijn wortels uitstrekt. Beken uzelf of het uw dood zou zijn als u niet meer zou mogen schrijven. En vooral dit. Vraag uzelf in het stilste uur van uw nacht af, moet ik schrijven? Vroet in uzelf naar een ernstig antwoord. En zo dit bevestigend luidt, zo u die serieuze vraag kunt beantwoorden met een krachtig en eenvoudig ik moet, stem dan uw leven af op die noodzaak. Uw leven, zelfs het onbeduidendste en geringste ogenblik ervan, moet in het teken staan van deze aandrift en ervan getuigen. Dan komt u nader tot de natuur. Dan probeert u, alsof u de eerste mens was, te verwoorden wat u ziet, beleeft, liefhebt en verliest.
Rilke, Rainer Maria Rilke, uit Brieven aan een jonge dichter. Rilke, Chris zegt hier, vraag eens gewoon jezelf af of het je dood zou zijn als je niet meer zou mogen schrijven. Heb je dat de afgelopen tijd afgevraagd? Stel dat je met die hartinfarcten en alles wat je meegemaakt, dat je echt niet meer had kunnen schrijven. Wat dan?
Maar dat kan ik niet geloven. Niet meer kunnen spelen, zou voor mij oké zijn. Maar niet meer kunnen schrijven, niet meer kunnen scheppen, het is eigenlijk voor mij onmogelijk. Maar ik denk met de technologie vandaag, dan zou ik mee moeten herscholen, want ik schrijf nog alles met potlood en gom. Ik gebruik dus de computer niet.
Ja, maar stel, je kon dat ook niet meer.
Ja. Ja. Maar dan zou ik beginnen schilderen of beginnen...
Je kunt niet meer scheppen, Chris de Voort.
Ja, oké.
Schitterend hoe je als een Houdini eigenlijk...
Dan mag je mij een goede shot morfine geven.
We luisteren naar, samen met Chris de Voort, ben toch benieuwd wat je misschien kent wel, Jolinte de Meijer en Nicolas Kende, piano en viool, kennen je wel. Hè? Die spelen hier Lera Auerbach, piano van Lera Auerbach. En het is een keuze van Klaar. We vinden dat we dit absoluut moeten onder de aandacht brengen. Auerbach schrijft zelf, wat zij doet is radeloos en hoopvol, vergelijkbaar met het leven zelf.
Thank you.
Muziek van de nog levende vrouwelijke Russische componiste Lera Auerbach uit 24 preludes die ze schreef. Dan is avontuurlijk, onstuimig, zelfs sarcastisch en dan weer eens onschuldig en ingetogen zoals deze prelude. Chris de Voort zit bij mij, componist ook, jazzmuzikant. Kan jou dit bekoren?
Ja, ik kende haar niet. Mm-hmm. Ik weet ook niet wanneer dat geschreven is.
1973, geloof ik.
Oké. Mm-hmm. Ja. Ja, ik vind het wel iets hebben in de zin van... het heeft iets heel kinderlijks. En het is ook een beetje één op één. Hè. Er is inderdaad radeloosheid en hoop, maar je hoort het ook direct. en kijk, dat is natuurlijk... Ik ben echt een muzikant in hart en nieren, dus ik... Mijn taal is eigenlijk muziek. Mm-hmm. Dus ik probeer altijd mezelf te proberen te verrassen. Ja, dat is wat veel kunstenaars doen in veel disciplines. Maar dat wil ook zeggen dat ik vlug dingen herken. Ja. En bijvoorbeeld, ik hoor hier ook al de noten en de ritmes direct. Ja, het is een beetje, zoals ze zeggen, een beroepsmisvorming. Maar
kun je...
ik mis een beetje het ongrijpbare, het mysterieuze, ja. Het mysterieuze en de klank ook. Ze gebruikt een beetje harmonieken en zo, maar het blijft allemaal zeer braaf.
Kun je eigenlijk nog, ja, dat begrijp ik dat je dat zegt, maar misschien moet je ook andere preludes horen van haar, van Lera Auerbach.
Ja.
Maar kun je eigenlijk nog op een ongecomplexeerde, onvooringenomen manier naar muziek luisteren? Mm-hmm. Kan dat nog?
Dat is niet evident, maar ik kan wel het vergeten. Als ik helemaal meegenomen ben, ja. En het kan in vele richtingen uitgaan. Hè. Het moet daarom niet altijd complex zijn of mysterieus.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik kan ook nooit naar een film kijken zonder dat ik die muziek hoor. Hè. En er is iets anders, een ander fenomeen bij mij. En andere muzikanten hebben dat ook natuurlijk, maar ik heb een absoluut gehoor. Dus dat wil zeggen dat ik altijd noten hoor. Ja, dus
vreselijk, zeg.
Ja.
Nee, sorry. Ik bedoel...
Nee, maar ook als ik in de straat loop, maak ik dus zelf grapjes. Want dan hoor ik de ambulance gecombineerd met een hamer ergens. En dan nog een auto die klaksoneert. En dat geeft dan een bepaald akkoord dat ik dan soms moet lachen.
En dan die winkelwandelstraten met die vreselijke kerstmuziek. Dan moet je toch ook...
Ja, maar dat beseffen heel veel mensen niet meer.
Jij wel?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ook restaurants. Dus hoeveel restaurants dat je gaat. En zogezegd jazz zetten ze dan op. Maar dat is zo van die muzak jazz. Waar ik de muren van oploop. Maar mensen denken juist, ja, maar het is juist jazz die niet stoort.
Ja.
Dus dat is dan ook niet storend. Maar dat is ontzettend storend.
Dat kan toch je eten vergallen, hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik heb dat ook, hè?
En bijvoorbeeld iets anders is als je naar een wellnesscentrum gaat. Dan krijg je nou zo'n drone met een bamboefluit. Ja, dan ik heb ene keer gevraagd, ja, kun je dat niet uitzetten? Terwijl ze mij aan het masseren waren, zegt ze, ja, dat is wel een probleem, want dat is in gans het complex.
Nu, gelukkig, dat zijn allemaal dingen die we niet hebben kunnen meemaken de laatste tijd. Maar de tandarts bijvoorbeeld.
Ja.
De tandarts, dat is onvoorstelbaar. Welke echt hopeloze muziek dat wordt. Die man weet dat, of die vrouw, nu jaarlijkse controle, er komt geen muziek op.
Want
ik vind het een ergere straf, die muziek die daar wordt gespeeld, dan dat ze zitten boren in mijn tanden.
Mm-hmm.
Begrijp je dat?
Helemaal. Gelukkig heb ik een tandarts. Ik heb er twee gehad. En alle twee, het is wel een leuke anekdote. Alle twee zetten die gewoon muziek trois op, of Clara. Dus klassieke muziek. En op een bepaald moment zei ik bij elk van de twee, plots zei ik zo, dat is iets van Schumann. En die tandarts zei, ik weet dat niet, ik luister niet naar muziek, ik haat muziek. Ik dacht, ja, maar zegt hij, dat is gewoon voor mij een achtergrond, maar eigenlijk, ik hou niet van muziek. En die twee tandarts hebben mij dan letterlijk gezegd. Ik zeg, maar hoe kun je nu niet van muziek komen? Ik zeg, hou je ook niet van bijvoorbeeld, ik weet het niet, misschien Slagers of Bob Dylan. Bob Dylan is misschien... Nee, nee, ik haat muziek. Dat zijn de enige twee mensen die mij gezegd hebben dat ze muziek hen niets doet. Dat kan ik dus niet begrijpen.
Nee, dat begrijp ik.
En dus in die zin, ondanks al mijn gebreken, zoals een absoluut gehoor of een kennis van muziek natuurlijk, en ook op zoek gaan naar altijd nieuwe combinaties voor mijzelf, om toch mijzelf te verrassen, kan ik heel erg genieten van muziek en mij nog altijd laten verrassen en in allerhande werelden, muzikale werelden.
Want je schrijft heel uitgebreid, hè? Je repertoire is, gaat van hele intimistische composities voor piano tot vier operas. Hè? Waarschijnlijk zal het er ook bij ophouden, bij de vierde bedoel ik. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Laat ik er eentje uitpikken. En heel fascinerend vind ik bijvoorbeeld The Woman Who Walked Into Doors. Op basis van Roddy Doyle, die fameuze trilogie schreef, de Barrytown-trilogie. Maar The Woman Who Walked Into Doors is het schrijnende verhaal van een vrouw die wordt mishandeld door haar man, maar die daar beschaamd om is. En als ze telkens buiten komt, zegt waarom ze nu weer een blauw oog heeft opgelopen, dat ze dus tegen een deur is aangelopen. Hoe kun je daar in godsnaam opera van maken?
Ja, maar dat vragen ze mij iedere keer bij alle boeken die ik gedaan heb. Maar eerst en vooral, een boek nemen als uitgangspunt is ook een roman, is ook al niet gangbaar, laten we zeggen. Meestal nemen ze een toneelstuk of een mythe. Of zelfs nu, hedendaag, een filmscenario. Maar een roman is nog iets helemaal anders. Dus dat is al een eerste punt. En natuurlijk een tweede punt, dat is gewoon een monoloog. Maar natuurlijk is dat dankzij mijn samenwerking met Guy Cassiers, die de regisseur was. Dat is onze eerste ontmoeting geweest. En sindsdien hebben wij zeer veel samengewerkt, hè, tweede opera ook. En we hebben daar iets heel eigenzinnigs van gemaakt. En we hebben ons niet afgevraagd, ja, is dat nu opera of geen opera? En trouwens, ja, dat is gecreëerd geweest in 2001. Dus laat ons zeggen, dat is 20 jaar geleden. Dat was toch wel een bommetje in de operawereld.
Ja.
Dat was echt wel een buitenbeentje.
Ja. Chris, ja, absoluut. Hè. Je bent daar ook mee gaan toeren. Dat was een groot succes. Zijn dat dingen? Ik neem nu één opera eruit, maar je hebt zoveel geschreven. Waar je aan terugdenkt als je 2 jaar geleden dus begint met die reeks van onwaarschijnlijkheden waarmee je af moet rekenen. Van, wat is het, beginnend bij een hartinfarct. Ik heb het hierop gesomd.
Ja, moet dat niet terug opsommen.
Nee.
Het is trouwens exact 2 jaar geleden, dus we zitten midden in de periode. Ik heb helemaal niet aan The Woman Who Walked Into Doors gedacht.
Of aan andere dingen?
Ja, aan mijn opera waar ik aan bezig was.
Ja.
En dat is ook een beetje een antwoord op een vorige vraag van u. Dat is fenomenaal. Ik wilde gewoon verder leven, omdat ik die wilde afmaken. Dat was primordiaal voor mij. Ik zou bijna zeggen, het was zeer grappig, want mijn twee zonen, die by the way mijn leven gered hebben, hè, ik had mijn hartstilstand, ik kwam uit bad en ik ben gevallen. En, dus en vanaf dan weet ik niks meer.
En dan?
Mijn jongste zoon heeft dat gehoord, is direct gekomen. En die is beginnen mij hartmassage geven, want die zei, je ademt niet meer. En die heeft dan, mijn tweede zoon is erbij gekomen, ambulance gebeld. En dan hebben ze uitgelegd, ademt hij weer? Ja, dan moet je hem nu op zijn zij leggen, de benen omhoog, wij komen aan. Ik bedoel, ik heb ook achteraf met specialisten gebabbeld die zeggen, 90% van hartstilstanden overleven het niet, hè, gewoon door het feit dat er niemand was. Dus ja, ik heb ongelooflijk al geluk gehad op dat moment. En dan nog mijn eigen zoon.
Dat is toch vreemd dat je gered wordt door je eigen zoon?
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar en vooral dat ze daar zo kalm bij gebleven zijn. Natuurlijk zijn ze gecrashed daarna. Maar op het moment zelf, denk ik, is die Japanse zen en koelbloedigheid bovengekomen.
Die ze van de mama hebben?
Ja, hè. Ja. maar ik vertelde het allemaal nu. Dat zelfs mijn zonen zeiden van, Papa, hij moet verder leven, want hij moet nog een opera afmaken.
Allee.
Ja. Dus dat is ook hun realiteit. En dus, dat was een van de eerste dingen toen ik bijkwam. Van, oké. Nu gaat het even niet gaan, maar hoeveel tijd heb ik nog? En ik was er al mee bezig. Ja, direct.
Je bent in een coma terechtgekomen. En je zegt zelfs aan die coma heb ik een mooie herinnering overgehouden.
Ja, maar in hoeverre is natuurlijk ook, doordat ze mij natuurlijk ook morfine gaven en zo. Maar inderdaad, ik heb de mooiste beelden gehad en de mooiste ervaringen, droomervaringen. Ik heb eigenlijk wat dat mij meest bijblijft, is dat ik gewoon eigenlijk vloog boven de aarde en op de rug van een arend en dan viel ik in de oceaan en kwam ik op de rug van een walvis terecht en die nam mij mee naar de dieptes en dan weer uit het water. En het was eigenlijk een ode aan het leven. Ik heb geen bijna doodervaring gehad, want mensen hebben mij dat gevraagd, zoals trouwens mijn vader gehad heeft. Het komt ook rechtstreeks van mijn vader. Hè. Mijn vader heeft dus ook exact hetzelfde als mij gehad. Dus ik heb exact hetzelfde als hem gehad. Maar hij heeft het op 25 jaar tijd gehad. Dus hij heeft ook hartinfarcten, hartstilstand, 2 hartoperaties. Maar dat is wel over een periode van 20, 25 jaar geweest. Bij mij was dat gewoon op 2 maanden tijd.
En die droomervaringen die je hebt, die je nu beschrijft, het lijkt wel Jonas, hè? Ik bedoel, de walvis. Mm. Kun je die gebruiken in de dingen die je nu maakt? Schrijf jij nu anders dan voor je hartproblemen?
Het heeft niet rechtstreeks te maken met die beelden, maar ik heb altijd veel beelden gebruikt. Ik schrijf nogal beeldend eigenlijk, voor mijzelf. Hè. Mm-hmm. Het is daarom, alles komt uit jezelf. Maar het kunnen beelden zijn, het kunnen indrukken zijn ook van... Bijvoorbeeld als ik een opera schrijf, en voor mij is dat zeer klassiek. Een opera voor mij is eigenlijk dat de muziek een andere dimensie heeft aan een tekst. Dat je dus eigenlijk personages tot leven brengt, een verhaal tot leven brengt, met de kracht van de taal en de verbeelding van muziek. Dus dat is anders dan een film daarvan maken of een boek over schrijven. Dus die muziek brengt dat in een andere dimensie. En die verbeelding kan van overal komen, maar bijvoorbeeld, dan is er bijvoorbeeld een sterfscène of een liefdeshistorie tussen 2 mensen, dat komt altijd uit mij natuurlijk. Ik projecteer bijvoorbeeld dan mijn eigen doodservaring of mijn moeder die gestorven is of mijn vader.
Opera is trouwens het enige medium, wist je dat, waar je al zingend kunt sterven. Ik ken niks anders.
Ah, ja. En trouwens, als ik daar nu over nadenk, nu mijn opera is met een fantastische sterfscène op het einde. En mijn tweede opera ook. Inderdaad, ja.
Hans Fallada schreef De Drinker, Der Trinker. Is gepubliceerd in 1950, maar hij schreef het tijdens de Tweede Wereldoorlog in gevangenschap. En hij was een absolute drinker, die Hans Fallada. Trouwens, veel fascinerende, onderbelichte auteur helaas.
Ja.
Hij had dus een enorme drang naar drank en drugs. Was verslaafd aan morfine en cocaïne.
Mm-hmm.
Is meerdere malen opgenomen in klinieken. En hij is beschuldigd geweest van een poging tot doodslag.
Mm-hmm.
Op zijn echtgenote. Eigenlijk zijn leven is een roman. Mm-hmm. Waardoor hij onterekeningsvatbaar werd verklaard. En hij is door de nazi's in een cel opgesloten. En daar schreef hij dus Der Trinker. Op dicht beschreven velle papier. Als je het bekijkt, je kunt het op online bekijken. Het is dus een krioel nest van woordjes en cijfertjes. En hij heeft het daar dus uitgebreid over zijn verslaving aan de drank. Was dat herkenbaar voor jou, Chris?
Maar eerst en vooral wil ik een beetje schetsen. Ik ben toevallig op die Falada. Ik denk dat ik in Passaporta was, in Brussel. En ik ben nogal een trouwe klant. En ik lees zo een beetje op een boek op de achterflap van Falada. En ik word gefascineerd. Ik ben begonnen met Alleen in Berlijn te lezen. Ja, ik was gewoon omvergeblazen. Ja. Ik heb toen alles gelezen in één ruk. Dus ik wil absoluut Falada hier in het programma, omdat ik ook inderdaad vind dat die ondergewaardeerd wordt. Of toch, hij wordt gewaardeerd, maar hij is een beetje vergeten. Ik vraag me zelfs af als hij geen Nobelprijs gewonnen heeft.
Dat weet ik niet. Dat zou ik betwijfelen. Maar ik ken hem van vooral Kleiner Mann was nun.
Ja. Ja, daar is hij zeer bekend mee geworden.
En dus een roman die zich afspeelt in de Weimar Republiek. Iemand die werkloos wordt en die dus van geen hout meer pijlen weet maken. Eigenlijk ongelooflijk.
Maar het is ook die periode, ik weet niet waarom, maar die periode, jaren 20, 30, dus voordat de oorlog komt en de opgang van de nazi's. En hij is een van de enigste intellectuelen die eigenlijk in Duitsland gebleven is. Al zijn vrienden zijn vertrokken en hij schrijft daar ook over. Hij zegt, ja, iedereen zegt tegen mij, je moet weggaan. Maar zegt hij, ik hou van mijn land. En ook, zoals u zegt, hij is opgenomen in een psychiatrische instelling omdat hij zeer labiel was. Maar hij is altijd, dus hij wilde in Duitsland blijven, maar hij was ook helemaal niet akkoord met de nazi's. Maar hij moest dus constant schipperen in zijn geschriften. En dit boek, De Drinker, is ook geschreven in een geheimtaal. Hij heeft dat dus buiten gesmokkeld, hè. En dus die kleine lettertjes zijn op zijn manier allemaal door elkaar geschreven, dat ze zelfs niet konden begrijpen wat dat hij schreef.
Over elkaar heen, hè?
Ja.
Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er een uitgever... Het is na zijn dood ook gepubliceerd,
ja,
hè?
Ja, dus er zijn mensen die dat jaren bestudeerd hebben. En om op uw vraag natuurlijk te komen... hoe zeg je dat nu? Ik herkende mij niet in dat boek specifiek, maar hoe hij die roes van die drang beschrijft, vond ik fenomenaal. En dan vooral wat ik zal voorlezen, is gewoon helemaal op het einde van het boek. Dat is een beetje een spoiler, maar wat ik zo mooi vind, ik ben eigenlijk heel klassiek van smaak op het gebied van schrijvers en literatuur. En dan ook, voor mij, ik ben... Ik hou van verhalen vertellen en verhalenvertellers. Gelinkt met de realiteit. En gelinkt met personages en de psychologie. En de relaties tussen mensen.
En het fragment dat u nu gaat voorlezen?
Ja, het fragment dat ik nu ga voorlezen is eigenlijk... hij begint in het boek, helemaal in het begin, zeggen... Eigenlijk hield ik niet van drank en ik dronk bijna nooit. En via details... beschrijft hij beetje per beetje hoe hij daarin verzeild raakt, hoe hij zijn business verliest, hoe hij zijn vrouw verliest, hoe hij uiteindelijk begint in een andere realiteit te leven, terug te komen, arm te worden, opgenomen worden in de psychiatrie, zeggen dat hij gaat stoppen. En het eindigt dat hij dus al jaren in een instelling zit en heeft al jaren niet meer gedronken. En...
Hij heeft nog een laatste wens voor de psychiater.
En heeft nog een laatste wens. En hij zit erop met tuberculose patiënten. En heeft gezegd, eigenlijk wil ik niet meer leven. Maar, dus ik drink van die tuberculose patiënten eigenlijk spugen. Drinkt hij op om ook tuberculose te krijgen. Maar hij zegt daar niks van. En uiteindelijk wordt hij opgenomen in het gebouw, want hij gaat sterven. En dan heeft hij nog een laatste wens.
Voor de dokter.
Voor de dokter,
en dat ga je nu lezen.
Oké.
Hans Falada, daar komt het uit, De Drinker.
Dokter, ik heb u veel problemen bezorgd en verdriet gedaan. En u hebt het me nooit kunnen vergeven. Maar nu mijn dood zo nabij is, moet u me vergeven en mijn laatste wens vervullen. En dan zal hij vrede met me sluiten, omdat ik op sterven lig en je een stervende niets weigert. en zal hij vragen wat mijn laatste wens is. En dan zal ik tegen hem zeggen: dokter, gaat u alsjeblieft naar de behandelkamer en mengt u daar voor mij eigenhandig een borrel uit alcohol en water. Niet meer dan een waterglas vol. Geen borrel die me onmiddellijk vloert, zodat ik er niets aan heb, zoals toen. Maar één die me echt nog een keer gelukkig maakt. En hij zal mijn wens vervullen en met het glas aan mijn bed komen en ik zal drinken. Na vele jaren van ontbering zal ik eindelijk weer drinken. Langzaam, slok voor slok, met grote tussenpozen, ten volle genietend van dit oneindige geluk. En ik zal nog eenmaal jong worden. En ik zal de wereld nog eenmaal zien bloeien met alle lentes en alle rozen en alle jonge meisjes van heel het verleden. Er zal een meisje naar voren stappen en haar bleke gezicht over me heen buigen als ik voor haar op de knieën val en haar donkere haren zullen mij omhullen. Haar geur zal me omgeven en haar lippen zullen op de mijne liggen en ik ben niet langer oud en misvormd, maar jong en mooi en mijn reine d'alcool zal mij opheffen en we zullen wegzweven in verrukking en vergetelheid waaruit geen ontwaken meer mogelijk is. En als ik dit in mijn stervensuur mag beleven, zal ik mijn leven zegenen en zal ik niet te vergeefs hebben geleden.
Jazzmuzikant Chris de Voort las uit De Drinker van Hans Fallada. Onthoud die naam. Chris, je hebt iemand meegebracht, een muzikant, wereldberoemd, maar we gaan niet zeggen wie, we gaan ook niet zeggen wat.
Mm-hmm.
Je stelt voor om gewoon eerst even te luisteren.
Ja.
Zo is het, hè?
Mm-hmm. Ja, exact.
Zullen we dat doen?
En dan stel ik u een vraag.
Oh, lala. De rollen omgekeerd. Zo, we zeggen nog niet wie het is.
Berg en Dal met Padone.
En met Chris de Voort. Chris. Ja, ik mocht niet zeggen wie, wat, hoe.
Mm-hmm.
Waarom niet?
Maar ik ga eerst eens een vraag stellen aan u gewoon. Hoe komt dit over voor u? Als je dat zou moeten beschrijven, die muziek. Nee, want dat is altijd het moeilijke. Woorden op muziek plakken.
Ik had daar een beeld bij, zo van Bugs Bunny of een Walt Disney figuurtje dat heel erg van de frenetiek, soort van, wordt achterna gevolgd.
Mm-hmm.
Een ontsnappingsscène.
Ja, dus,
over trappen en
zoiets. Dus ook een humoristisch element,
ja,
element een beetje.
Ja, ja, ja,
mm-hmm. Ja.
Ja, humoristisch en frenetiek en opgejaagd, maar ik word er niet mistroostig van.
Mm-hmm. Ja. Ja, en ik zou zeggen, je zou kunnen dezelfde woorden gebruiken als de muziek van Auerbach bijna.
Ja,
zie je?
Ja, klopt.
Eigenlijk, zie je? En het resultaat kan zo verschillend zijn.
Ja, dat klopt.
Ja, dat is de kracht van muziek natuurlijk. Oké. Waarom wilde ik nu eens niet zeggen wie dat was eerst? om te tonen welk groot muzikant en vooral open muzikant dit is. En dat is natuurlijk Keith Jarrett. En iedereen kent hem en bekritiseert hem ook vaak als oh, die grote lyricus en altijd met zijn melodieën. En... Maar dit is een concert bijvoorbeeld, het noemt Radiance. In Tokio gedaan live, dus alles is dus live. En in 2005, denk ik. Maar je kunt ook teruggaan naar de jaren 70, naar de jaren 60. Die man heeft dus ontzettend veel verschillende dingen gedaan. En ik voel mij heel verwant met hem. Ik ga mij niet vergelijken op gebied van piano en pianistiek, want dat is gewoon een fenomeen. Dat is een van de grootste muzikanten van de 20e eeuw. En het tweede element voor mij die heel belangrijk is, is natuurlijk als ik sprak over dingen die mij nog moeten kunnen verrassen, daar begint hij vanuit het niets en speelt hij met de taal van vandaag. En je zou kunnen zeggen, het is helemaal niet melodisch. Het is ook niet ritmisch echt herkenbaar. Het is zeer fluïde, het is ongrijpbaar. Maar vooral voor mij, wat ongelooflijk is, dat is dus puur geïmproviseerd van begin tot einde. Maar dit zou kunnen uitgeschreven zijn van begin tot einde. En dat is eigenlijk mijn core business ook altijd. Dus ik schrijf operas, maar ik ben eigenlijk een improvisator. Dus alles begint vanuit improvisatie. En dit is de kunst van een groot improvisator, dat die kan een improvisatie neerzetten. Het is ook maar daarom dat het maar 1.5 minuut duurt, denk ik. En het is direct to the point en het is precies een parel die uitgeschreven is. Dit zou kunnen hedendaagse muziek zijn,
ja,
die gecomponeerd is door Luciano Berio of een Ligeti. Maar er zitten daar dan ook jazz-elementen in. Het is plots Oscar Peterson dat je bijna hoort.
En laten we eerlijk zijn, het is ook niet meteen heel toegankelijk. Hè? Ik bedoel, niet zo toegankelijk bijvoorbeeld als je verwees er al eerder naar het melodieuze bijvoorbeeld van de Cullen Concert.
Natuurlijk.
Ja. De best verkochte jazzplaat aller tijden. Intussen meer dan 4 miljoen stuks van verkocht van Keith Jarrett op ECM. Ja. Dus dat hij ook blijkbaar zichzelf voortdurend durft heruit te vinden.
Ja, maar dus wat ik wilde zeggen, dit concert bijvoorbeeld gaat dus van zo'n soort stukken naar een standaard, naar heel lyrische stukken. Zoals in Cullen Concert. En dit gaan we ook later in het programma horen, als er nog tijd is. Dan gaan we de Keith Jarrett meer horen, die we kennen. Maar ik wilde eigenlijk ook die andere kant aan de mensen laten horen. En dat is wat ik zo mooi vind. En wat ik graag meer zou willen hebben, ook op Clara. Dat die verscheidenheid muzikaal er meer is. Dat het soms gaat van dingen waar mensen echt moeite moeten voor doen. Dat ze niks herkennen. Want... Dat is natuurlijk een ganse discussie waard. Maar dat fascineert mij dat op gebied van beeldende kunst, literatuur, gaan mensen vaak film, dans, gaan heel
theater.
Vaak mee naar heel hedendaagse experimentele dingen. Maar op gebied van muziek, het heeft te maken, omdat dat natuurlijk met klank te maken heeft en mensen zoeken...
Blijft wennen, hè?
Ja,
dat is vreemd,
ze zoeken een herkenningspunt, melodisch vooral, en emotioneel.
Chris De Voort, jazzmuzikant en componist. Wat is jouw credo?
Mijn credo? Ik zou zeggen, zeker weet ik dat meer en meer na mijn accidenten en zo, is trust the now. Echt in het nu leven. En,
vertrouw het nu.
Ja, vertrouw het nu. En... blijf verwonderd.
Heerlijk.
Ja, altijd met verwondering blijven.
Schitterend.
Kijken en luisteren naar dingen.
Zie je waar Clara allemaal toe kan leiden.
Voilà.
Als je deze Berg en Dal wil beluisteren, dan kan dat via de clara.be, de website, Clara-app of de podcast. Schrijven post mag altijd graag naar bergendal@clara.be. We horen op de achtergrond Radiance van Keith Jarrett. Chris De Voort, maar wat ga jij vandaag nog doen?
Ik ga zeker nog wandelen. En waarschijnlijk nog een beetje schrijven. En,
een beetje drinken mag dan?
Ja, ik drink alleen nog exquise natuurlijke rode wijn.
Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.